Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee Verboom uit Groot-Ammers zal voorgaan. Kerkraad heeft voor u volgende afkondigingen. Volgende week zondag 22 mei hoopt zowel in de morgen als ook in de avonddienst dominee Tramper voor te gaan. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten behoeve van het evangelisatiewerk in onze eigen dorpen. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze enige hulp en al onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus de Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 119, daarvan vers 54. Ik ben op het diepst verdrukt. Ai, schenk mij Heer vernieuwde kracht. Schenk naar uw woord mijn leven. En ook vers 57, ik haat ranken vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Het gaat in deze avonddienst over de wijnstok en de ranken. Wat voor een rank zijn wij precies? Psalm 119 zullen we zingen, daarvan vers 54 en 57.
Oh,
Wij beleiden deze avond het geloof dat ontwijfelbaar is. De gelovige twijfelt, maar het geloof is ontwijfelbaar. En wij zingen daarna uit Psalm 116, daarvan vers 1. God heb ik u lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem en hij schenkt mij hulp, keer op keer, telkens weer. Psalm 116 daarvan vers 1 en ook vers 3, naar de geloofsbelijdenis. Ik wil u en jou uitnodigen om in je hart mee te zeggen en mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komende is om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Geliefde gemeente, wij gaan met elkaar de schriften openen en om de heilige schriften te kunnen begrijpen, hebben we een heilige geest nodig. Laten we daarom bidden om de heilige geest. U Heere, ontfermt zich op het gebed. U bent de grote hoorder der gebeden. U bent die God die uw oor neigt Zoals een vader zich voorover buigt naar zijn kind om de stem van het kind goed te horen, zo buigt u zich voorover, vaderlijk, in tedere zorg, in liefde, omdat u zondaren zoekt, omdat u het verlorene zoekt, omdat u een God bent die ons niet overheeft voor de duisternis. En ook vanavond heeft u al uw krachten weer verzameld om zondaren uit het rijk der duisternis te trekken, om hen over te zetten en te enten op die wijnstok, om hen in het licht te brengen. En wij bidden u, Heere, dat u met uw Heilige Geest zult overkomen op zo'n krachtige wijze, dat geestelijk leven zich ontwikkelt in onze ziel. Schenk geestelijke vrucht in ons leven. En daarvoor hebben wij u zo nodig, want zonder u kunnen wij geen geestelijk leven ontwikkelen. Zoals u het zegt in uw woord, zonder mij kunt u niets doen. Wij zijn zo afhankelijk, Heere, van u, van uw gewilligheid, van uw vrije gunst alleen. En daarom bidden wij, kom, laat ons niet in de steek. Kom over en help. U hebt zelf beloofd in uw woord, wat u, mijn Vader, begeren zult in mijn naam. Het zal u geschieden. En dan wil u toch altijd dat gebed horen dat om geestelijke vrucht bidt. Heere, wij bidden u dat u ook de vruchten van de geest zult werken in ons leven. Stuw de sap vanuit de wijnstok Christus in ons dranken. Doorstroom, beziel en zegen ons. Zoals het vanmorgen heeft geklonken in de doopdienst, waar 4 kinderen het teken en zegel van uw eeuwig verbond mochten ontvangen. U bent het die het dorre overgiet met uw geest, de geestesstromen. Kom zo ook vanavond dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen voortvloeien. En wij bidden u dat u dat zult doen bij oude ranken, bij volwassen ranken en bij jonge ranken, bij de rankjes onder ons. Wees u met jong en oud, Heere, en schenk veel van onze jonge mensen, ja, al onze jonge mensen, al heel vroeg een diepe liefde om u toegewijd te dienen en te vrezen. U kunt zelf geestelijk leven, het zicht op Jezus Christus, de Verlosser, leggen in jonge harten. Als wij hier zitten in de kerk en u nog niet kennen, dan bidden wij: Jezus Christus, kom binnen in ons hart. Zegen ons zo vanavond hier in de kerk en bij de kerkradio of via de livestream verbonden. U weet, Heere, wat wij nodig hebben. Snoei ons. Breek onze eigen wil, als die niet in overeenstemming is met de uwe. En geef dat wij het hartelijk eens worden met u en u alleen. In de verkondiging van uw woord. En dat we ook in de waarschuwing die klinkt ophoren als we geestelijk dood zijn. Wek ons dan door de waarschuwing van uw wet op om naar Christus te vluchten. Gij kunt het. Gij doet het om Christus wil. Amen. Zullen wij de schriften openen, gemeente, in Johannes 15. Johannes 15. Wij lezen Daarvan het gehele hoofdstuk. En in de verkondiging staan we in het bijzonder stil bij dat beeld van de wijnstok, de ranken, de vruchten. Johannes 15 is het midden van Jezus' afscheidstoespraak, afscheidsreden, zo wordt dat genoemd. En die begint aan het einde van hoofdstuk 13, begin hoofdstuk 14 en die eindigt aan het einde van hoofdstuk 16. En in het midden daarvan dus hoofdstuk 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en die is verdord, en men vergadert dezelve. En men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht, de slaaf, weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen excuus voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn Vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn Vader gehaat. Maar dit geschiedt opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginnen met mij geweest. In de verkondiging, geliefde gemeente, staan wij in het bijzonder stil bij dit gedeelte over de wijnstok en de ranken. De kern vind ik daarvan vervat in vers 5. Ik ben de wijnstok en gij, jullie, de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunnen jullie, kunt gij niets doen. Wijnstok, ranken, vruchten. Dat zet ik boven de preek. Wijnstok, ranken, vruchten. Goed, we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 80. Die zingen we niet zo heel vaak in de kerk. Maar het is een mooie psalm omdat daar bezongen wordt dat Israël Gods wijnstok is. Vers 6. Gij bracht, o God, uw wijnstok uit Egypteland. En gij zelf hebt gunstig hem geplant. En u weet dat God zijn wijnstok plantte in het beloofde land. En wij zingen ook vers 9. Herstel uw wijnstok als weleer. De stam ter liefde uw zoons geplant, dien gij gesterkt hebt door uw hand. Psalm 80, gemeente, daarvan vers 6 en 9. Na de preek zingen we uit Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Zal alles door de vrede bloeien. We zingen over groei en bloei. Na de preek, een preek die gaat over een bloeiende wijnstok die vrucht draagt. Vers 9 zingt, de stedelingen zullen bloeien en zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Psalm 72, vers 4 en 9, na de preek. Wijnstok, ranken en vruchten vanuit Johannes 15, in het bijzonder daarvan vers 5, maar wij overzien het gehele beeld dat Christus gebruikt van de wijnstok, de ranken en de vruchten. Geroepen gemeente van Christus, het is lente en dat laat zich vandaag wel gelden op deze prachtige dag waar de zon schijnt. En wij zien, als we buiten rondlopen, de tuin openbloeien, de struiken bloeien, het gras groeien. Het is lentetijd, bloeitijd. Het is ook altijd een tijd van opademen, een tijd van in de ruimte zijn, van buiten. Een tijd van blijdschap ook. Je wordt altijd weer blij als er lente aanbreekt. En in het Bijbelgedeelte van deze avond gaat het ook over een bloeiende wijnstok. En dat beeld spreekt aan. En het bijzonder ook voor mezelf, omdat wij naast ons huis, de pastorie in Groot-Ammers, een wijnstok hebben die daar groeit. En zeker deze tijd van het jaar zie je wat zo'n wijnstok allemaal precies doet. De ranken die uitschieten, steeds verder uitschieten. Het groene blad dat daar groeit en steeds groter wordt. En als je heel goed kijkt, al daar tussenin, in een heel pril stadium van die mini-trosjes. Met van die mini-druifjes eraan in een soort embryo-status, zo klein nog. En we zien natuurlijk uit naar veel vrucht als we het beleven mogen. Dat die ranken verder uitschieten en vrucht zullen dragen, veel druiven. Maar dat gaat niet zomaar. Daarvoor moet er ook gesnoeid worden. De zomersnoei, waarbij het blad en ook nieuwe scheuten worden teruggesnoeid. Zodat er nog meer energie toegaat vanuit de wijnstok naar die druiventrossen. Die paar druiventrossen die dan heel groot zullen worden. Als je niet snoeit, dan heb je straks net niets. Snoei is nodig om veel vrucht, goede vrucht, te ontvangen. Een bijzonder gemeente is dat de Heer Jezus dit alledaagse beeld, misschien heeft u ook wel een wijnstok thuis, gebruikt in Johannes 15. Wanneer gebruikt hij dat beeld? Dat is nadat hij, als we even terugbladeren, Johannes 13... de paasmaaltijd heeft gebruikt met zijn discipelen. Daarbij heeft hij de voeten gewassen. En Johannes 13 vertelt ook dat Judas tijdens die maaltijd weg is gegaan, vers 30. Hij is de nacht ingegaan. En na Judas vertrekt, spreekt Christus zijn afscheidsrede uit. En dan volgt vanaf hoofdstuk 13 einde tot en met hoofdstuk 16 die toespraak. Dan hoofdstuk 17 het hoge priesterlijk gebed van Christus. En dan begint de gevangenneming al in hoofdstuk 18. Waar is Christus dan precies als hij vertelt over die wijnstok en die ranken? Nu dat kunnen we lezen, want einde hoofdstuk 14 eindigt Christus ermee. Als ze in de paaszaal staan, dan zegt Christus, einde vers 31, hoofdstuk 14, sta op, laat ons van hier gaan. En dan zijn ze dus buiten. En onderweg, al sprekende, komt Christus met hen te spreken over de wijnstok en de ranken. En ik stel me zo voor, als ze daar door het donker van de nacht gaan, Het is volle maan, want het is bijna Pasen. Dat er wat licht van die maan schijnt over Jeruzalem. Christus loopt door Jeruzalems straten. En dan op een gegeven moment zien ze daar ergens aan de rand van Jeruzalem een wijngaard liggen. En Christus wijst met zijn vinger de wijngaard aan. Zo zal het toch wel gegaan zijn. Kijk eens, vrienden, kijk eens naar die wijnstok. En dan zegt Christus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Gemeente, die vergelijking met de wijnstok is niet voor het eerst hier in de Bijbel. En zo wordt Israël, dat zeiden we al tijdens het zingen van Psalm 80, zo wordt Israël ook al een wijnstok genoemd in het oude verbond. Psalm 80 vers 9. En God is het die wijnstok Israël heeft uitgegraven uit het diensthuis van de zonde Egypte. En heeft wijnstok Israël geplant in het beloofde land. En de wijngaardenier, de landman, dat is de Heere zelf, heeft veel tedere zorg besteed aan deze wijnstok. Hij heeft haar alles gegeven wat nodig is om tot bloei te komen. Maar ondanks Gods liefde is wijnstok Israël ongehoorzaam. Het volgt Gods wil niet. Het wil niet. En daardoor geeft wijnstok Israël stinkende vrucht, of slechter nog, geen vruchten. En een van de profeten noemt het hout van de wijnstok van Israël nutteloos hout. Dat laat zien dat wijnstok Israël faalt in haar roeping voor de Here. En wanneer nu de Heer Jezus hier zegt in Johannes 15... dat hij de ware wijnstok is, dan staat hij daar dus in tegenstelling tot die ongehoorzame wijnstok. Die valse wijnstok, die onoprechte wijnstok, die niet gehoorzaam is aan Gods geboden. Israël is een verwilderde, vervallen, nutteloze wijnstok. Maar hier zegt Christus, ik ben de ware wijnstok. En begrijp me dan goed, gemeente, Christus komt niet om wijnstok Israël te vervangen. Vervangingstheologie is niet bijbels. Maar Christus is de grote zoon van Israël, die Israël in haar roeping tot haar ware bestemming doet komen. Christus is de zoon van Israël, waardoor Israël alsnog tot haar doel komt. Door Jezus Christus redt Israël het ook, zou je kunnen zeggen. Ik ben de ware wijnstok. En dat woord waar, dat komt van het Griekse aletinos, aletheia. Dat betekent waarheid. Christus zegt zoveel als, ik ben de in de waarheid levende wijnstok. Hij leeft in Gods waarheid, in de Torah, in Gods gebod. En daarbij is er dan naast die wijnstok ook de landman, zegt vers 1. Je kunt ook vertalen met landbouwer. Boer, wijnbouwer, want dat is het toch in deze zaak. Hij is de wijngaardenier. Hij is verantwoordelijk, de wijnbouwer, voor dat hele proces van een druivenplant poten, mest daaromheen leggen en dan water sproeien, van lieverlee takken snoeien. En dan de druiven krenten, de druiven reinigen. Dat betekent de kleine druifjes ertussenuit pulken. Om uiteindelijk te zorgen dat er één goede tros groeit. En dan komt het aan op trossen plukken. En daarna de druiven persen. En dat sap dan laten gisten. Om tenslotte die drank te bottelen als wijn in flessen. Dat is het werk van de landman, kort gezegd. En nu is het wonder, gemeente, dat deze hemelse landman de wijnstok heeft geplant in donkere aarde, in een donkere wereld. Te midden van allerlei onkruid, doornen en distels, onze toestand na de zondeval, heeft de hemelse landman een druivenplant gepoot. Als het begin van iets hoopvols, van iets nieuws, het begin van iets groots. En Jezus Christus, die prille druivenplant, die is gaan groeien, die is steeds groter geworden. En net toen het wat leek te worden, bij zijn intocht in Jeruzalem, werd die wijnstok ineens ruw omgehouwen. Omgehakt. Gekruisigd. Gedood. En toen leek het 3 dagen lang helemaal voorbij met de wijnstok. Einde. Over. Dood, hout. Dat is wat rest. Maar toen, gemeente, gebeurde het grote wonder. Dat de landman de wijnstok beademde door zijn geest. En die wijnstok, die begon tot leven te komen. En die stond op uit de dood. En die wijnstok, die begon opnieuw te bloeien. Er kwamen ranken aan. En de sappen in de wijnstok, die zoeken een uitweg naar de ranken. Die zoeken een uitweg naar vrucht. Veel vrucht. En de wijngaardenier, dat is dus de Vader in de hemel. Dat is wel duidelijk, toch? En de wijnstok, dat is Jezus Christus. Maar gemeente, wie zijn dan die ranken? Christus zegt in vers 5, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Zegt hij dit vandaag nog? Of zegt hij dat alleen toen tegen zijn leerlingen, Petrus, Johannes, Jacobus, waar Judas al niet meer bij is? Gemeente, wie zijn vandaag die ranken? Zijn wij die ranken? Gemeente, als je zegt dat die ranken alleen de ware Christusgelovigen zijn, dan kom je niet met deze gelijkenis uit. Want dan worden dus ook de ware Christusgelovigen ranken in het vuur geworpen van vers 6. Dat kan dus niet, want degenen die in Christus zijn, die kunnen niet meer afvallen. Christus heeft zelf gezegd, niemand kan mijn schapen uit mijn handen rukken. Dus je kunt het niet alleen uitleggen als Christusgelovige. Dan kom je niet goed uit. Maar wie zijn die ranken dan wel? Gemeente, dat zijn allen die vandaag iets met Jezus hebben. Ik zeg het bewust zo. Dat zijn allen die tot het verbond van God behoren. Dat zijn natuurlijk allen die gedoopt werden, ook deze morgen. Maar dat zijn ook mensen die soms niet gedoopt zijn. Die zijn er ook in de kerk. Kijk, waar begint het verbond? Wij weten niet hoe ver het verbond gaat, gemeente. Denk aan Israël. Ook de vreemdelingen die met Israël meereisden door de woestijn hoorden bij het verbond. Ze waren niet besneden. Maar zij waren wel onder de bediening van het woord. Allen die onder de bediening van het woord zijn gekomen, misschien ook door opvoeding, door onderwijs of een latere relatie in iemands leven, die kunnen de ranken worden genoemd. Dus, zijn wij de ranken? Ja. Wij, oude ranken, oude mensen, jonge ranken, jonge mensen. Rankjes, dat zijn onze dopelingen, de allerkleinste. Rankjes. Wat een genade, dat wij dus allemaal tot rank gesteld worden. Daar hoef je niets voor te doen, enkel en alleen dan onder dat woord te verkeren. Een christelijke opvoeding ontvangen. En dat laat ons dan toch ook verwonderd zeggen vanavond, wat is Christus dan een machtige wijnstok? Dat allemaal ranken zoals wij hier zitten, en tienduizenden, ja miljoenen meer wereldwijd, dat al die ranken kunnen hangen aan die ene wijnstok. En gemeente, de ware wijnstok buigt niet door. Hij is sterk. Mij is gegeven alle macht. Wat een sterke wijnstok die al die ranken draagt en ook verdraagt. Alle lof voor de wijnstok. En dus de wijnstok is dus Christus en jullie allemaal zijn de ranken. Maar gemeente, nu is er één ding. Als je een rank bent, dan ben je nog niet binnen. Nog niet eeuwig binnen. Waar het nu om gaat in deze gelijkenis van de Heer Jezus is, dat er ranken zijn die vrucht dragen en dat er ranken zijn die geen vrucht dragen. Kijk maar, vers 2. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij en snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Wel, eerst iets over die vruchtdragende ranken. Wat zijn dat voor ranken nou? Die doen iets bijzonders. Wat doen zij bijzonder? Zij doen bijzonder dat zij blijven. In de eerste 11 versen van dit hoofdstuk wordt 11 keer het woord blijven genoemd. Christus zegt het, blijf in mij. Dat is een opdracht die hij geeft met majesteit en met goddelijk gezag. In zijn liefde, blijf in mij. We zullen zo nog zien hoe we daarin blijven. Maar van die blijvende, vruchtdragende ranken wordt dus in het bijzonder gezegd in vers 2, dat die worden gesnoeid, gereinigd. En dat beeld van reinigen heeft te maken met kleine druifjes die van de druiventros worden afgehaald. Zo wordt zo'n druiventros gereinigd, schoongemaakt van kleine of door spul, zodat er een goede tros overblijft. Dat is dus ook wat weghalen, wegsnoeien. Daarom zit dat woord reinigen en snoeien heel dicht bij elkaar. Dat kun je vervangen in de tekst. Maar het laat zien, hè, vers 2, dat allen die vrucht dragen, dat is het eerste, ook daarna zullen worden gesnoeid. Gods kinderen worden gekastijd. Niet afgekapt, weggenomen, maar zegt de tekst, gesnoeid. Ja, zij ondergaan soms hele diepe dalen. Zij moeten door moeilijke wegen heen, Gods kinderen. Zullen tegenslagen zijn, hè? Tegenspoed. Maar gemeente, juist als die vader, die wijngaardenier, zijn snoeimes zet in hun levens, dan is hij tegelijkertijd met zijn hand ook heel dichtbij. Zult u dat nooit vergeten? Als de vader de levens van zijn kinderen snoeit, is hij tegelijkertijd ook heel dichtbij. Hij raakt u daarin aan. Maar het doet wel pijn. Maar juist in de diepte van Gods snoeien gaat zijn goedheid dwars door ons leven heen. Ook als wij dat niet voelen. Gods goedheid is niet van ons gevoel afhankelijk. Snoeien doet wel pijn, want het betekent ondertussen wel een stapje terug moeten doen. Of soms zelfs meerdere stapjes terug moeten doen. Of zelfs heel veel stapjes terug moeten doen. Maar zegt Van Ruler dan, dat hele leed van ons leven, dat is begrepen in die goddelijke techniek van deze wijngaardenier. Al het moeilijke wat wij meemaken valt, als we een kind van de Heer mogen zijn, binnen dat snoeien van de Vader. En gemeente, de wijngaardenier, de landman, knoeit niet. Hij snoeit niet verkeerd. Hij weet wat hij doet met u, met jou, met mij. In dat snoeien, dat voelt u dan natuurlijk wel aan, zit dat kruis. Kruis dragen. Er wordt wel soms gezegd, als je een wijnstok gaat snoeien op het verkeerde tijdstip soms, dan gaat een wijnstok bloeden, snoeiwonden. Zo kan ons leven ook bloeden. Wordt het kruis ons op momenten, ook als we het soms helemaal niet willen, zomaar opgelegd, stilgezet. De Heere behandelt ons niet altijd zacht, gemeente, maar wel altijd liefdevol. Het komt soms hard binnen. Maar daarin legt Hij met zijn hand onze hand in de zijne. En die hemelse snoeischaar zegt, kom maar, heb je pijn, ga je eronder, heb je verdriet, kom tot mij en word behouden. Bij mij is er vrede in je pijn. Gemeente, herkent u nou iets van die snoeiervaringen in uw leven? Dat de Heer ook in jouw leven snoeit, daar hoef je niet eens oud voor te zijn hoor. De afgelopen week hadden we in Grootammers 2 aannemingsavonden. Een voor de ouderen en een voor de jongeren. En toen bleek het ook wel vanuit de getuigenissen die klonken op die aannemingsavonden. Dat de Heere juist mensen tot overgave bracht als zij in de diepten kwamen. Als er werd gesnoeid in hun leven. Ik merk eigenlijk maar weinig mensen bij wie het heel goed gaat. En die dan gaan geloven in God. Omdat ze het zo goed hebben. Komt u die wel tegen? Het is toch vaak zo dat mensen het moeilijk krijgen en dan in de diepten, als alle hulp ontbreekt, gaan roepen, Heere, help mij! En als je zo afhankelijk wordt van de Heere, dan kan de Heere wat met je, hè? Wanneer wij zelf minder worden, wordt Hij meer. Gemeente, juist in die houding van afhankelijkheid, waar de Heere snoeit in ons leven, daar zal de vrucht ontstaan. En afhankelijk leven is een vruchtdragend leven. Schrijf dat maar op als je meeschrijft. Hoe minder wij, hoe groter Hij. En zo is de Heere daarom met dat snoeien ook altijd uit op het goede. Hij wil dat alle dingen in ons leven zullen medewerken ten goede. Zult u dat blijven bedenken? Als Hij het snoeimes zet in ons leven, dan is zijn hand dichterbij dan ooit. En tegen die gereinigde, tegen die gesnoeide ranken, gaat Christus dan spreken in vers 3... Een geheimzinnig woord, zo lijkt het. Ineens zegt hij, jullie, gijlieden, zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Christus stelt zich daarmee op één voet met de Vader. Ziet u dat? Want in vers 2 is het de Vader, de landman die reinigt. En dan zegt Christus de Zoon in vers 3, jullie zijn al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Johannes' evangelie is er heel sterk in om de eenheid van vader en zoon uit te laten komen. Ook in zo'n tekst zie je dat. En wat betekent dat dan, gemeente? Dat die leerlingen al rein zijn vanwege Christus' gesproken woord. Dat heeft te maken met die waarheid. Kijk, Christus wordt de waarheid, de ware wijnstok genoemd. En die leerlingen, die zijn nu 3 jaar lang onder zijn onderwijs. En 3 jaar lang hebben zij dat reinigende onderwijs gehoord. Dat is natuurlijk wel reinigend als je 3 jaar lang onder goede prediking verkeert. Dan wordt het onzuivere, de ongerechtigheden, worden eruit onderwezen. En Christus heeft hen onderwezen in de gerechtigheid, de waarheid. En zo zijn ze gereinigd van binnen. En daarbij komt nog dat Christus tijdens zijn rondgang op aarde gesproken heeft over vrede, over verzoening die er is te krijgen in hem. En dat woord van vrede, dat woord van verzoening dat die leerlingen omhelzen, dat maakt hen rein. Kijk gemeente, Christus moet nog sterven, hij moet nog naar Golgotha, hè? en hij moet nog opstaan. Maar ze zijn al rein. Dat is diep. In beginsel zijn ze door Christus uitgesproken belofte reeds rein. Hij moet nog sterven en opstaan. Maar wie Christus belofte omhelst en die in de verte aanschouwt, zoals ook de Oud-Testamentse gelovigen, die zijn rein. Ze worden niet rein, gemeente, die leerlingen, doordat ze goed vrucht dragen. Doordat ze zich een beetje kunnen opknappen voor de Heer. Doordat ze er wat moois van maken met hun rank. Dat denken wij soms, hè, dat we ons wat aantrekkelijker voor de Heer moeten maken. Nee, ze zijn rein door het geloof in Christus woord. Zo is het ook bij u, bij jou, bij mij. U bent niet rein doordat u zichzelf eerst gaat opknappen voor de Heer. Of zoveel berouw heeft, of zoveel getuigt als een discipel van hem, of zoveel werken heeft. Het is door genade, op Christus woord alleen, dat een mens in reinheid gesteld wordt. Ja, je voelt in jezelf je onreinheid en dat blijft ook, denk ik, tot je laatste snik. Wij zijn die zondaren. Onvolmaakt, schuldig. Wij kijken van de onderkant tegen ons bestaan aan. Maar God kijkt in Christus van de bovenkant tegen zijn kinderen aan. En hij ziet zijn kinderen rein, terwijl zijn kinderen zichzelf als onrein ervaren. Ik voel oude mens, maar God zegt in Christus, u bent nieuwe mens. Rein. Niet langer onrein, blijf ook niet in die onreinheid hangen, maar dank mij voor de reinheid die u ontvangt in Christus. En gemeente, u bent nu rein, al rein. Dat betekent, niet als u sterft, wordt u rein. Die mensen zijn er ook in de kerk. Nee. Wie nu in Christus gelooft, is nu rein aangezien door de landman, de Vader. Die is nu overgezet in het koninkrijk van het licht. Die is nu in het eeuwigheidsleven. Die is nu rein. Dat is de rijkdom van Gods genade. U bent met hem gekruisigd en begraven en opgewekt in nieuwheid van leven. U bent nu rein. Dat is een heerlijk evangelie, vindt u niet? Bedenk ondertussen wel, gemeente, dat niet alle ranken rein zijn. Dat is ook een waarschuwing in dit Bijbelgedeelte. Dat is die andere rank, die vruchteloze rank. Die is niet rein. Als we even terugbladeren naar Johannes 13, vers 11, zien wij ook dat Christus zegt tijdens die voetwassing dat niet alle leerlingen rein zijn. Gij zijt niet allen rein, vers 11, hoofdstuk 13. Want Christus wist wie hem verraden zou. Judas de verrader is onrein. Een vruchteloze rank. Gemeente, weet u wat dat is? Dat is een rank die hangt wel aan de wijnstok. Maar die rank, die wil zelfstandig zijn. Die rank, die wil een eigen leven leiden. Die leeft ten diepste vervreemd van de wijnstok. Het is een wilde rank. Hij leeft in het wilde weg. Hij doolt, hij dwaalt door het leven zonder doel, zonder bestemming. Die rank, die groeit misschien wel op binnen Gods verbond, wel gedoopt hoor. Ook wel christelijk opgevoed misschien, christelijk onderwijs ontvangen op de basisschool. Misschien vroeger ook wel heel actief met de dingen bezig. Maar ja, om als rank vruchteloos te worden, hoef je niets te doen. En zij doen ook steeds minder. De Bijbel gaat minder open. De relatie met de Heere wordt niet gevoed. Het gebed wordt minder. Kan toch ook wel met één keer op een dag. En dan is het één keer in de week. De kerkgang wordt steeds lastiger. En Jezus, een relatie met de Heer Jezus, nou dat is wel heel ver weg voor die wilde rank. Die wilde rank, het is een arme rank, het is een kale rank, vruchteloos. Weet u wat er gebeurt met zo'n kale rank, die wordt afgekapt en die wordt weggenomen, zegt vers 2. En zo'n kale rank, die wordt op de hoop geworpen. Tuinafval, zeggen we dan. En als er een hele hoop ranken is, dan wordt het niet alleen een composthoop. Maar weet u wat ermee gebeurt? Vers 6. Die verdorde, verwelkte ranken, die worden verzameld, vergaderd. En men werpt ze in het vuur. En zij worden verbrand. Weet u, los van de wijnstok heeft die rank geen leven. Ontvangt hij geen sappen meer vanuit de wijnstok? Verdort hij, verwelkt hij en komt in het vuur. En vuur, gemeente, dat is in de Bijbel het beeld van Gods oordeel. Dat is het ontzaglijke beeld ook. En van een uitnodigende God, bij wie tenslotte de deur ook dicht kan gaan. Als wij blijven tegenhangen in ons leven, we een wilde rank zijn en blijven, dan doet God ook tenslotte zijn kapmes eroverheen halen. En afval doet hij tenslotte weg in het vuur. Dat is huiveringwekkend. Want dat vuur, gemeente, waar Christus, de liefdevolle Christus hierover spreekt, dat is eeuwig vuur. Dat is de hel. En het is zo liefdevol, hè, dat Christus ons hier waarschuwt voor dat eeuwige vuur. Want God heeft geen zin in de dood van de mens. Maar God heeft lust dat de mens zich zou bekeren en zou leven voor hem. En daarom laat hij als een waarschuwing het optekenen. Dat je ook als rank kunt worden weggenomen en verbrand. Als je geen vrucht draagt. Wel gedoopt, wel christelijke opvoeding. Maar geen relatie met de Heer Jezus. Kijk er toch mee uit, gemeente. De Engelse dominee Spurgeon die heeft eens gezegd. Toen hij op vakantie was in Frankrijk. En in zijn hotelkamer een open haard zag. Toen zei hij tegen de portier of hij wat aanmaakhout mocht hebben voor de kachel. En toen bracht die portier van het hotel aanmaakhout. En Spurgeon vertelt dan, de tranen sprongen me in de ogen. Want hij gooide verdorde wijnranken in het vuur. En ik dacht, zegt Spurgeon, zou ook mijn lot zo zijn? Dat ik als een verdorde wijnrank in het vuur word geworpen? Dat is de ernst vanavond, gemeente. Maar laat het zover niet komen. En het hoeft ook helemaal niet. Laat u zelf ook meenemen door de oproep van Christus, de opdracht die hij geeft. Wees een vruchtbare rank. Ik ben de wijnstok, gij de ranken die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Je kunt zonder Christus niets doen. Niets, hè? Helemaal niets. Kijk, je kunt wel gaan eten en je kunt ook gaan drinken en dan kun je ook op de fiets stappen en je kunt in de auto stappen en je kunt onderweg zijn. Maar Christus bedoelt hier, als het gaat over het geestelijk leven, kun je zonder mij niets. Wij kunnen zonder Christus geen geestelijk leven ontwikkelen, gemeente. Kan er geen vrucht ontstaan. Blijf daarom in mij, zegt Christus. En als je in Christus blijft, wie in mij blijft, die mag ook weten dat ik in hem blijf. En gemeente, dat ik in hem, vers 5, daarin zit de werking van de geest besloten. Dat begrijpt u wel. Blijf in mij, ik in u. Dus er is sprake van een wederkerigheid in de relatie. Er zijn dan sommige mensen die vragen in de kerk zich af, ja wat is er nou eerst? Hangt het dan van mij in hem blijven af dat hij in mij blijft? Wat is er nu eerst? Dat is een beetje een flauwe vraag. Want hoe zouden wij de eerste zijn? De wijngaardenier, de landman, dat is de eerste. De wijnstok, dat is de eerste. En alleen omdat zij er zijn, kunnen de ranken komen die vrucht gaan voortbrengen. Dus het is door God en God alleen. In Christus blijven, gemeente. Maar zegt u, ja, hoe gaat dat dan precies? Wat is daarvoor nodig? Nu, kijk gemeente, Christus concretiseert wat verder in vers 7. Dan zegt hij, indien gij in mij blijft, dan blijven mijn woorden in u. He, dus in Christus blijven betekent in zijn woord blijven. En dat zijn woorden ook in u gaan resoneren, weer klinken tegen de muren van je hart. He, dat is leven in het woord. Daar is trouw voor nodig, hè, jonge mensen. Dat is het moeilijkste vandaag, hè? Een stuk discipline aanbrengen in je jonge leven. Om dagelijks Bijbel te lezen. Je dagboek erbij als een stukje uitleg en gebed. Om zo die verborgen omgang met de Heere vorm te geven. Dat is moeilijk, hè? Om ritme te houden. Maar de Heere zegenen hen die ritme hebben. Dan gaan zijn woorden in je blijven. En Christus gaat nog verder om het wat concreter te maken door te zeggen, wie in mij blijft, vers 10, die zal ook mijn geboden bewaren. En de samenvatting van Gods geboden, ja, dat is de liefde. Dat zegt Christus einde vers 9. Blijf in deze mijn liefde. En ja, het grote voorbeeld van de liefde, dat heeft Christus zelf gegeven. Vers 13. Niemand heeft meer liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Daarmee zegt Christus ook, die vruchtdragende ranken, die in mijn geboden leven, die in mijn woorden leven en die woorden herkauwen, dat zijn mijn vrienden. U bent mijn vrienden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Kan ik dat dan zelf in Gods gebod blijven? Maar wacht even. We zitten in dat beeld van de wijnstok. En weet u? De wijnstok stuwt de sappen in de ranken. Laten we zeggen, de sap is de Heilige Geest die hij naar de ranken toestuurt. Dat is Pinksteren. Hij zendt hem naar de ranken. En het is door de Heilige Geest, gemeente, dat die vruchtdragende ranken in Gods gebod gaan leven. Het is door de Heilige Geest wanneer wij in Gods geboden gaan leven. Hij blijft in u. En weet u, dan is er niet sprake van een beetje vrucht, maar kijk even in ons tekst, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Wij nemen in de kerk soms ook genoegen met een beetje. Hè? Dat is onze lauwheid, onze oppervlakkigheid. Maar de Heere verlangt altijd naar meer. Dat de Geest altijd verlangt naar veel vrucht. God verlangt naar meer. U ook? En jij? Verlangt u ook naar verdieping? Naar veel vrucht in uw leven? Of neemt u genoegen met wat u ontvangen hebt? De Heilige Geest wil in de gelovigen wonen. Wat is de opbrengst nou van mijn leven? Is er veel vrucht? Weinig vrucht? Of geen vrucht? Weet u, als er veel vrucht is, dan kan er ook veel sap zijn. En dan wordt er ook veel wijn gemaakt. En wijn is in de Bijbel het beeld van de blijdschap, van de luxe, de overvloed. En daar gaat het Christus om, ziet u? Kijk maar in vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap, dat de wijn in u blijven. En uw blijdschap vervuld worden. Waar veel leven met de Heere is, afhankelijk leven, waar veel vrucht is in het leven met de Heere, daar is ook veel blijdschap in de Heere. Verblijd u en verheugt u in hem. Zijn vreugde, dat is uw kracht. Gemeente, wat is dat heerlijk. Als de Heere vrucht gaat uitwerken in ons leven. En dat betekent, gemeente, als de geest gaat werken en ons gaat doorstromen met die sappen, betekent ook dat er een innerlijk conflict in ons ontstaat. Een strijd. Waarom? Omdat in ons de werken van het vlees zitten. En de vrucht van de geest, de godsvrucht, staat altijd tegenover de werken van het vlees. En die werken van het vlees zijn ons egoïsme, de losbandigheid waarin mensen zomaar leven, en je eigen dronkenschap, het luisteren naar verkeerde muziek, het opgaan in de pornografie, het bewustzijn op sensatie, de onrust van het bestaan, het meedijnen op het rumoer van onze tijd. Dat zijn allemaal werken van het vlees. Maar als Gods geest in ons leven komt, gemeente, dan gaat het anders worden. En dan krijgen we een hekel, een haat tegen die werken van het vlees. En we gaan de Heere smeken: Heere, breekt u in mij het werk van mijn eigen ik. Heere, snoeit u mijn zondige wil weg. Heere, neemt u mijn ongeduld toch weg. Heere, snoei mij en maak mij zo dat ik leef en vrucht draag tot uw eer. Krijgt een mens ook berouw, hè? Dat is ook vrucht van het werk van de geest. Een hekelen van de zonde, een diepe spijt voor God. O God, wat heb ik gedaan? En je gaat smeken om de verlosser Jezus Christus. De grote vrucht van de geest, dat is het geloof. Het geloof dat zich vastklampt aan Jezus Christus, de verlosser, die mij reinigt met zijn dierbaar bloed van heel mijn vruchteloze leven. En zo gaat die geest werken. En zo nemen die mini-druifjes toe in grootte. En het gaat soms heel langzaam. Je ziet het niet. Een ander ziet het soms nog veel beter dan jijzelf. Maar wat meer geduld en blijdschap in de Heere. En wat vriendelijker. En meer liefde. En elkaar recht willen doen. Al dat soort gezegende, goede, eerlijke dingen. Vrucht van de geest. Verlang je er nou naar? Zo'n vruchtbaar leven. Verlang je ernaar? Om zo voor de Heere te leven. Weet u? Christus zegt, einde vers 7, zo wat gij wilt, zult gij begeren. Vraag wat u maar wil. En het zal u ten deel vallen. Dat betekent niet dat als je een nieuwe auto of een nieuwe fiets vraagt, dat je hem dan zomaar krijgt. Maar het betekent die dingen die je vraagt voor een gezond geestelijk leven, die zal de Heere geven. Het zal u geschieden, zegt vers 7 einde. En kijk nog eens, einde vers 16. Opdat zo wat gij van de Vader begeerde zult in mijn naam, hij zal u dat geven. Gemeente, wat is dat een heerlijk leven? Vraag het maar. Vragen voor het geestelijk leven staat vrij bij de Heere Jezus. Bij de Vader. Weet u, als ons leven zo is, voor de Vader, weet u, dan heeft de wijngaardenier, de landman, eer van zijn werk. Want weet u, dan staat er een wijnstok met daaraan vele ranken die bloeien met vele druiven. Dan heeft de landman toch eer van zijn werk. En laat zo uw leven de Vader verheerlijken. Geef hem de eer, gemeente, van heel uw bestaan. Lof aan de landman. Lof aan de wijnstok. En lof aan de sap die de ranken doortrekt. Lof aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het is door u alleen dat we vrucht mogen dragen, Heere. Want wij hebben u niet uitgekozen. Wij hebben u niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. Het is genade en nog eens genade. Tot je laatste snik genade. Amen. Wij zullen de Heeren danken voor zijn woord. Aan de avond van deze dag naderen wij tot u, Heere, in diepe dankzegging dat u ons allen hebt gesteld tot een rank. En wij bidden u smekende om uw Heilige Geest, dat u ons ook werkelijk een vruchtbare rank laat zijn. Wij bidden u, grote God in de hemel, dat u ons zo zult besproeien met het water van uw Geest, dat ons leven begint te doorstromen van uw Geest. U hebt zelf beloofd, ik zal water gieten op het dorre en mijn geest geven op het dorstige. Aan die belofte klampen wij ons vast. Werk die belofte uit in vele levens van ons, oude mensen, jonge mensen. Heere, laat ons ook ter waarschuwing dat beeld van die rank meenemen die in het vuur geworpen wordt, omdat die niet afhankelijk van de wijnstok wilde zijn. Laat ons ook daarover goed nadenken. Buiten u, Heer Jezus, is geen leven. Buiten u is het dor. Kunnen we niets doen. Wij zijn zo afhankelijk van u. We hebben u zo nodig in de volle bediening van uw Heilige Geest. Wij danken u, Heer Jezus, dat u voor ons bidt als die hemelse pleitbezorger aan de rechterhand van de Vader. En wij bidden u als tussenpersoon. Smeek om onze verzoening en smeek om onze hulp in het dagelijks bestaan als we het moeilijk hebben. U kunt veel beter bidden dan wij. Heere, leer ons telkens weer bidden met onze zonden en zorgen en zo bij u uit te komen dat we rustig worden. Geef genade om uw snoeiend werk te ontvangen, dat we geen bittere vragen stellen als waarom doet mijn God nou dit aan, maar schenk ons mildheid en liefdesworstelingen, opdat we worstelende met u als Jacob gezegend worden te Pniel. O God, we danken u voor deze dienst. Deze dienst is bijna voorbij. Het woord en het sacrament is uitgegaan vandaag. Wat zal het uitwerken? Doet gij het door uw Heilige Geest thuis. Laat ons knielen voor ons bed. Laat ons klein worden en onszelf aan u overgeven, toevertrouwen dag aan dag. En u redt ons, keer op keer. Dat moet u doen, Heere, want dat hebt u beloofd. En wij danken u dat ondertussen de hemelse eredienst verder gaat. Die stopt niet. Als wij denken aan die heilige troon in de hemel, en die 24 ouderlingen van kerk en Israël daaromheen, die fakkels die daar branden bij uw troon, het lam dat staat als geslacht. Als wij denken aan de gebeden van uw kinderen die worden opgedragen als reukwerk in schalen. Wij danken dat dat 24 keer 7 doorgaat. Ook als wij slapen. Ook als wij wakker zijn. Altijd is de hemel actief. Wij prijzen de engelen, wij prijzen u de Vader, wij prijzen u de Zoon, wij prijzen u de Heilige Geest. Ga met ons de nieuwe week in. Ook als er eindexamens gemaakt worden. Ga met ons. Als we in gesprek zijn met medemensen die u niet kennen. Leer ons over de schaamte heen te stappen. En geef ons een beetje moed. Ja, beslistheid. Ja, manmoedigheid. Om u de Christus in woord en daad te belijden. Heren, wij hebben veel verwachting van u. Werk in onze harten. Ga met ons tot aan de dag van uw komen. En wij bidden, kom spoedig, Heer Jezus. Maranatha. Maranatha. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Tot slot het gebed des Heren, gezang 5, van vers 3 en 4. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, en uw wil geschiet, uw wil alleen. Gezang 5, daarvan 3 en 4. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede deze wereld in, onder de zegen van de Heere die in Christus de wijnstok op u en jou zal worden gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. De Heere geve u vrede. Amen.